Dus Ezechiël, de eerste studie voor vanavond. Ja, zoals ik net al zei, dat worden er best aardig wat. Het is een lang boek. Ik wilde niet elk detail van Ezechiël gaan bespreken. Ja, wel natuurlijk de belangrijke dingen. En het is vooral, denk ik, ook weer belangrijk om de grote lijn te gaan zien van deze profeet. Een profeet, ja, die, ja, denk ik, misschien van de drie grote, van Jesaja, Jeremia en Ezechiël, misschien wel de minst gelezen is, ook de minst bekende. En misschien ook wel het minst bekend vanwege, ja, de gedachten die erin staan, de dingen die erin gebeuren, soms, ja, wat ondoorgrondelijk. Het begint al gelijk met dat eerste hoofdstuk natuurlijk. Ja, die verschijning van die vier dieren, zoals ze hier genoemd worden. Die heel belangrijk zijn, overigens. Het is niet voor niets dat deze profeet met die vier dieren begint. Die spelen een rol het hele boek door. En ze hebben iets heel belangrijks te zeggen, denk ik. Waarom is Ezechiël ook belangrijk? Nou, de Heere verwijst er nog wel eens een keer naar. En ook belangrijk is dat er heel veel verwijzingen in staan naar het Bijbelboek Openbaring. Bijbelboek Openbaring, dat kun je niet lezen zonder het naast Daniël te leggen. Maar volgens mij kun je het ook niet lezen zonder het naast het boek Ezechiël te leggen. Ze hebben alles met elkaar te maken. Met andere woorden, bijvoorbeeld als je Bijbelboek Openbaring leest en Ezechiël zit aardig in je hoofd, dan zie je op een gegeven moment ook bepaalde verbanden. Je ziet ook ja, dingen zoals ze bedoeld zijn. Nou, daar zou ik regelmatig in de komende studies naar verwijzen. Misschien is het wel mogelijk om elke studie een verwijzing naar de Openbaring te doen. Want het is best opvallend, zoveel als die met elkaar te maken hebben. Nou, ik ga niet dat hele eerste hoofdstuk lezen. Ook degene die later luisteren, zou ik zeggen, zet hem even uit. Lees eerst het eerste hoofdstuk. Dat scheelt in elk geval tijd in de opname. Maar we zullen het globaal bespreken, dat eerste hoofdstuk. En ik wilde eigenlijk maar gelijk een beetje inzoomen op die, ja, op die vier dieren die hier worden genoemd. Ja, wie zijn dat en hoe komen ze verder in de Bijbel voor? Wat is hun betekenis? En wat is de relatie tot Ezechiël? En ik heb denk ik het, nou, ik heb het vermoeden dat al misschien al veel te veel zal zijn voor deze ene avond. En dat we daar een volgende keer mee verder moeten gaan. Het boek begint met in het 30ste jaar. Waarschijnlijk is dat de leeftijd van Ezechiël. Want de nadere tijdsaanduiding, ja, dus in de vierde maand, op de vijfde van dezelfde maand. Als ik in het midden van de weggevoerde was bij de rivier Gebar, zo gebeurde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten van God zag. En op de vijfde van diezelfde maand, dit was de vijfde jaar van de wegvoering van de koning Jojachim. Dus wel een belangrijke tijdsaanduiding waarin deze profeet Ezechiël begint en waarin hij het eerste gezicht dus ziet. Waarom is het belangrijk? Hij was in het midden van de weggevoerden van Israël. Dus de ballingschap was eigenlijk begonnen. Maar die was nog niet volledig. Het was het vijfde jaar van de wegvoering van Jojachim. Of Jojachim. En Jojachim, dat was de zoon van Jojachim. Die hebben we bestudeerd toen we het boek Jeremia bekeken. Deze Jojachim, die regeerde maar een paar maanden in Israël. En daarna kwam er nog een andere koning die 11 jaar regeerde. Dat was koning Zedekia. Ja, dat is de laatste koning van Juda. Dus als de Bijbel zegt dat dit gebeurde in het vijfde jaar van de wegvoering van koning Jojachin, dan betekent dat dat Jeremia nog aan het prediken was in Juda en dat de tempel er nog stond. En dat de wegvoering, de ballingschap, nog niet compleet was, nog niet volledig was. Ja, Zedekia was dus nog koning in Juda, terwijl dit gebeurt, terwijl Ezechiël dit visioen krijgt, dit gezicht krijgt. Ja, dus dat is wel een belangrijke tijdsaanduiding hier, dat we eventjes weten dat er nog steeds een volk Israël, of in elk geval het volk Juda, dat woonde nog, het tweestammenrijk was er nog. En Ezechiël profiteerde toen al onder de ballingen. Verder weten we dat Ezechiël een zoon van een priester was, met andere woorden, hij was zelf ook een leviet. Ja, hij kwam uit het priesterlijke geslacht. En dat zie je in vers 3. Hij was de zoon van Buzi, de priester in het land der Chaldeeën. Dat is ook niet een heel onbelangrijk gegeven, dat hij een uit het priesterlijk geslacht was, want heel veel in het boek Ezechiël, dat draait rondom de tempel. We moeten behoorlijk inzicht hebben in wat er in de tempel, in de tabernakel ook gebeurde, om ook de beelden van Ezechiël een beetje te kunnen begrijpen. En Ezechiël die was helemaal ingewijd in dat tempelleven, dus die snapte dus ook waarschijnlijk ook beter die beelden die plaatsvonden. Nou, hij was dus aan de rivier de Gebar. Dat is een rivier die we ook nog regelmatig tegenkomen. Daar zag Ezechiël veel van zijn gezichten. Hij zag de hemelen geopend. Dus je moet als het ware zien dat het hemelgewelf dat opende zich. En Ezechiël die kreeg dus een blik in de hemelen. Hier is al een eerste linkje naar de openbaring van Johannes. Ja, Johannes die kreeg ook een blik in de hemelen. Wat ziet hij? Nou, dat zie je in vers 4. Een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk, en uit het midden daarvan was als de verf van hasmal uit het midden van het vuur. Hij beschrijft het in zijn eigen woorden. Wat hij precies gezien heeft, ik denk niet eens dat we ons dat precies voor moeten stellen. Ook niet als hij die beschrijving van die vier dieren doet. De werkelijkheid is groter dan wat Ezechiël zich op papier kon zetten. Er waren geen mensenwoorden voor om nou precies te beschrijven wat hij zei. Ik ga ook niet mijn best doen om daar een tekening of een plaatje bij te maken bij deze hoofdstukken. Hij zag hele wonderlijke dingen en ook hele wonderlijke wezens. Overigens wel realiteiten. Ja, het zijn niet zomaar beelden die hij ziet. Die hemel ging niet voor niets open. Hij keek die hemel, hij zag een gezicht, een visioen. En dat zijn wel realiteiten die hij gezien heeft. Het was niet zomaar iets denkbeeldigs. Ja, dus hij was net als Johannes op Patmos in de geest. En dat is een uitdrukking waar we later ook nog wel stil bij zullen staan. Even dat woordje de verf van hasmal. En daar staat een woordje wat eigenlijk normaal gesproken met oog wordt vertaald. En dat lijkt wel een kernwoord in dat eerste hoofdstuk. Je zou dat hoofdstuk in kunnen delen aan de hand van dat woordje verf of kleur of oog. Je ziet het namelijk in vers 4. Ja, dus uit het midden daarvan was als de verf van hasmal uit het midden van het vuur. De volgende keer dat je dat ziet, dat is in vers 7. Dan gaat het over de voeten van de vier dieren die hij ziet. En ze glinsterden als de verf, de kleur, het oog van glad koper. dan zien we dat ook in vers 16. De gedaante van de raderen en het maaksel daarvan was als de verf van een turkoos. Ja, dat is een edelsteen. En die vier hadden een enerlei gelijkenis. Daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof het ware een rad. Dus een groot wiel in het midden van een rad. Dus dat is de verf of de kleur of het oog van een turkoos. Dan vind je het ook in vers 22. Over de hoofden van de dieren. Ja, want het gaat nu over de beschrijving van die vier dieren. Het was de gelijkenis van een uitspansel. Zoals de verf, de kleur, het oog van het vreselijke kristal van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. En dan zie je tenslotte nog een keer, vers 27, een herhaling, de verf van Hasmal. En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen. Van de gedaante van zijn lenden opwaarts en van de gedaante van zijn lenden nederwaarts zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. Die gedaante in de kleur van Hasmal, dat wijst naar vers 26 de gedaante van een mens. Dus Ezechiël ziet in het midden van die vier dieren, ziet hij ook de gedaante van een mens. Vers 26, laat ik dat even lezen. Boven het uitspansel, het welk was boven hun hoofden, was de gelijkenis van een troon. En als de gedaante van een saffiersteen en op de gelijkenis van de troon was de gelijkenis als de gedaante van een mens daarop zijnde. En die was dan in de vorm van Hasmal. En deze gedaante in de vorm van een mens op die troon, die komen we in Ezechiël 8 ook nog een keer tegen. Ezechiël 8. En dan zien we dat we een jaar verder zijn, dik een jaar verder. Het geschiedde nu in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand, als ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mijn aangezicht zaten, dat de hand van de Heere daar over mij viel. Toen zag ik en zie een gelijkenis als de gedaante van vuur, van de gedaante van zijn lenden en nederwaarts als vuur en van zijn lenden en opwaarts als de gedaante van een helderheid als de verf van Hasmal. En hij stak de gelijkenis van een hand uit en nam mij bij het haar van mijn hoofd en de geest voerde mij op tussen de aarde en tussen de hemel. En dus hier krijgt Ezechiël weer een gezicht. En dat gezicht dat was dus van dezezelfde mens in de gedaante van, of in de kleur van Hasmal. Ja, wat dat dan ook, schijnt iets door. Goed, dus die verf, of die kleur, of dat oog van Hasmal. Ja, dat kom je dus 5 keer in Ezechiël 1 tegen. En dan komt die kleur van Hasmal ook nog een keer tegen bij die beschrijving van die persoon die Ezechiël later letterlijk bij de haren pakt en verplaatst. En je ziet hier al iets wonderlijks gebeuren. Die troon, een hemelse troon met iemand in de gedaante van de mens. Ja, je gedachten gaan als het ware al direct natuurlijk naar Openbaring. Ja, waar je eenzelfde soort gezicht ziet. Nou, die vier dieren, en daar zullen we ons vandaag een beetje op focussen. Die worden hier nog niet, die worden hier alleen nog maar dieren genoemd. Het Hebreeuwse woord trouwens is gai. En dat betekent gewoon levend. Ja, het zijn levende wezens die hij hier ziet. En dat is hetzelfde Griekse woord, de vertaling van gai. Dat is hetzelfde Griekse woord wat je in Openbaring leest, waar we ook de vier dieren tegenkomen. Misschien goed om toch heel eventjes Openbaring er alvast bij te pakken. Om dat die connectie een beetje in ons hoofd te hebben. Openbaring 4. Openbaring 4. Daar zie je in hoofdstuk 4 dus hoe hij ook in de geest werd, Johannes, vers 2. En dan ziet hij een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. En die daarop zat was in het aanzien van de steen jaspis en sardius gelijk en de regenboog was rondom de troon in het aanzien van de smaragd. Ja, dus dan zie je ook een troongezicht. En dan voor die troon, vers 6, er was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon vier dieren zijnde vol van ogen, van voren en van achteren. Nou, dat woord voor dieren, dat is in Ezechiël hetzelfde Griekse woord, in de vertaling dan natuurlijk, als wat hier staat. Ook, en dat betekent ook niets meer, ja, het wordt hier ook met dieren vertaald, maar het betekent niks meer dan een levend wezen. Ook het Grieks is levend. Dat is wat er staat. En nou, je ziet de beschrijving alleen al met die ogen. Ja, die kom je in Ezechiël ook tegen, de ogen overal rondom. Die lijkt wel verdacht veel op wat Johannes hier in Openbaring ziet. Zelf denk ik dat ze gewoon dezelfde wezens zijn. Ja, dus wat Johannes zag, die vier dieren, en die vier dieren die Ezechiël zag. Die vier dieren met hun vleugelen, zes vleugels, en hun verschillende aangezichten, die krijgen hier nog niet een naam. Ze hebben in Ezechiël 1 worden ze alleen maar dieren genoemd, de vier dieren. Net als in Openbaring dus. Maar als we Openbaring wat verder lezen, dan zien we dat deze... Sorry, als we Ezechiël wat verder lezen, dan zien we dat deze dieren, dat cherubs zijn. Ze krijgen de naam van cherubs. Bijvoorbeeld in Ezechiël 9 vers 3. Daar komt voor het eerst het woord cherub tegen. En de heerlijkheid van God, van de God van Israël, hief zich op van de cherub waarop hij was, tot de dorpel van het huis. En hij riep tot een man die met linnen bekleed was, die de schrijversinktkoker aan zijn lenden had. In 10 vers 2, dan gaat het nog eens wat verder. Hoofdstuk 10. Daarna zag ik en zie boven het uitspansel, het welk was boven het hoofd van de cherubs, was als een saffiersteen en de gedaante van de gelijkenis van een troon. En hij verscheen erop en hij sprak tot de man, bekleed met linnen, en hij zei, ga in tussen de wielen en onder de cherub en vul uw vuisten met vurige kolie van tussen de cherubs en strooi ze uit over de stad. En hij ging in voor mijn ogen. De cherubs nu stonden ter rechterzijde van het huis als die man inging. En een wolk vervulde het binnenste voorhof. Nou, die cherubs die worden in hoofdstuk 10. Ja, dan worden ze verder nog genoemd. Vers 4, vers 7, vers 9 gaat iedere keer over de cherubs. En de beschrijving daarvan is exact dezelfde als in Ezechiël 1. Die dieren, ja, die staan gelijk aan de cherubs. De vier dieren, vier cherubs. Ja, het zijn zoals ze beschreven staan. Ja, je kunt je er bijna niks bij voorstellen. Vier aangezichten, zes vleugelen, ogen van binnen en van buiten. Raderen, grote wielen waarmee ze gaan. Ze gaan altijd maar één kant op. Gedreven door de geest, zoals er staat. Of de wind, kan het ook betekenen. De ruach. Dus ik ga ook niet proberen er een beeld bij te maken. Ja, lees dat hoofdstuk zelf door en bekijk gewoon van ja, wat Ezechiël erover zegt. Maar het lijkt erop alsof Ezechiël gewoon woorden tekort komt om nou exact te beschrijven wat hij gezien heeft. Het is een buitengewoon wonderlijk gezicht geweest wat hij heeft gezien. Die cherubs, die zien we voor het eerst in de Bijbel. Helemaal aan het begin, in Genesis. Ja, in Genesis 3. En dat is wel een belangrijk gedeelte. Genesis 3. Dan hebben we gelezen hoe Adam en Eva van de vrucht, de verboden vrucht hebben gegeten. Van de boom van de van kennis van goed en van kwaad. Dan worden ze uit het paradijs verdreven. En dus ze gaan als het ware in ballingschap. Ja, net als Israël in ballingschap ging. Dat zie je in vers 23. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van heden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs of gerubim, dat is het Hebreeuwse meervoud, tegen het oosten van de hof van Eden. En een vlammig lemme van een zwaard dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Het doel was om de weg van de boom des levens te bewaren, te bewaken. Er staat niet eens in de eerste plaats, zodat Adam en Eva daar niet meer op konden wandelen. Nee, het was om hem te bewaren, om hem te bewaken, dat hij niet vernield zou worden. Tenminste, zo lees ik het. En die bewaking die vindt dus plaats door cherubim. Dat was aan het oosten van de hof. Moet je even voorstellen, het heet altijd de Hof van Eden. Het paradijs is niet zelf Eden. We hebben Eden, dat is een uitgebreider landstreek. En in Eden was de hof. En aan de oostzijde van de hof, daar werden Adam en Eva uitgedreven. En waarschijnlijk hebben Adam en Eva verder in Eden verder geleefd. En dan Kain, die werd ook weggezonden en die werd uit Eden gestuurd en die leefde ten oosten van Eden. En uiteindelijk zien we hoe de mensen verder bewogen naar het oosten, naar Sinjar toe. Dus die weg oostwaarts, zou je kunnen zeggen, dat is de verkeerde kant op. En ik denk daarom dat het heiligdom, de tabernakel, de tempel, als je die binnenging, dan kwam je die binnen vanaf de oostkant. En dat is dus terug naar het heiligdom, naar het leven. Naar de plek waar de Heere God zelf woonde. Dit was dus een plek op aarde waar die cherubim woonden, of verbleven. En het lijkt erop dat toen Kaïn en Abel gingen offeren, dat ze dat gingen doen op een speciale plaats. Zij gingen naar de Heere toe om te offeren. En omdat de Heere God genoemd wordt, een God die tussen de cherubs woont, dat zullen we zo ook nog zien, dus de Heere is de God die tussen de cherubs woont, dat is een naam van hem, een titel van hem, dan lijkt het er ook wel weer heel erg op dat de Heere God daar als het ware zitting hield. En daar aan het begin van de weg des levens, waar die cherubs waren. En dat als de mens een offerande ging brengen, dat zij naar die plek toe gingen. Omdat de Heere daar tabernakelde, als het ware. En de mens die ging daar naartoe om de Heere te offeren voor zijn aangezicht. Ik denk dat je dat ook best heel beeldend zo voor mag stellen, dat Kaïn en Abel met hun eerste offers bij die cherubs, bij die aanspraakplaats stonden waar de Heere tussen de cherubs woont en daar hun offers brachten. Dus die cherubs die hebben alles te maken met het bewaken, het bewaren van de weg des levens. Vandaar dat je die cherubs ook tegenkomt bij in de tabernakel. Er stonden twee cherubs op het voorhangsel geborduurd. En er stonden twee cherubs afgebeeld boven het verzoendeksel in het heilige der heiligen. Dus als de hoge priester eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnenging, dan bevond hij zich ook letterlijk tussen vier cherubs, twee op dat voorhangsel en twee die boven dat verzoendeksel waren, waar de Heere woonde te midden van de cherubs. En dat wonen te midden van de cherubs, dat is niet alleen maar beeldende taal, omdat we toevallig een tabernakel hadden die waar de Heere woonde. Nee, het is eigenlijk andersom. De werkelijkheid is dat God troont te midden van de cherubs en dat de tabernakel en de tempel een beeld zijn van die plaats waar de Heere God woont. Te midden van de cherubs. Eigenlijk zoiets wat we net in Ezekiel hebben gezien. Hoe daar de Heere te midden van de cherubs woont en de tabernakel en de tempel zijn niets meer dan eigenlijk een flauwe afspiegeling daarvan. Het is bijna niet voor te stellen in menselijke taal, maar dat is gewoon in beeldende taal, zie je daar hoe in de tabernakel, maar ook later in die tempel van Salomo, daar die cherubs waren afgebeeld om aan te geven dat dat terug was de weg ten leven. En die naderen dus vanaf het oosten, de omgekeerde weg dan dat Adam en Eva uit het paradijs waren gegaan. En dat is ook niet voor niks. Mozes, die sprak met de Heere, ook, dat zie je in Numeri 7. Dan zie je de cherubs weer terug. Helemaal aan het eind van Numeri 7. Als Mozes in de tent van de samenkomst ging om met hem te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende van boven het verzoendeksel, hetwelk is op de ark van het getuigenis van tussen de twee cherubs. Alzo sprak hij tot hem. Dus de Heere die sprak tot Mozes van tussen deze cherubs. De tempel hebben we genoemd op één plek. Die ik aan zal geven, zien we dat hij, de Heere God, ook de naam krijgt van de God die tussen de cherubs woont. Dat is bijvoorbeeld, het is op meerdere plekken hoor, maar bijvoorbeeld Hiskia, in zijn nood, als de Chaldeeën voor de tempel, voor de muren van Jeruzalem liggen, dan spreekt Hiskia God aan als God die tussen de cherubs woont. Dat vind je natuurlijk in Jesaja of en anders ook in Koningen. Laten we even Jesaja erbij pakken. Jesaja 37. Jesaja 37 vers 16. O Heere der Heerscharen, gij God van Israël die tussen de cherubim woont. U zelf, u alleen bent de God van alle koninkrijken der aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Die aanspraak die vind je nog wel meer. Ja, dat God wordt genoemd de God die tussen de cherubs woont. Een hele belangrijke, naar mijn idee, dat is Psalm 90. Die begint daarmee. Nee. Dat is niet Psalm 90, Psalm 99, sorry. Dat is een van de regeerpsalmen, zal ik maar zeggen. Ja, bijvoorbeeld Psalm 97 begint met de Heere regeert. En Psalm 99 begint er ook mee. De Heere regeert dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubim en de aarde bewegen zich. Waarom denk ik dat een belangrijke psalm is? Nou, ik doe even een beroep op jullie geheugen en anders moet je later maar nog een keer nakijken. Jesaja, die ziet ook hemelwezens en die worden omschreven als serafs, serafim. Ik denk zelf, dat kan ik niet bewijzen, maar ik denk wel zelf dat dat dezelfde zijn als de cherubim. Ze worden ook beschreven als met zes vleugels. Je ziet daar ook de kolen van vuur weer. Maar wat doen deze cherubim? Die roepen heilig, heilig, heilig. Drie keer heilig. Dat doen de levende wezens, de dieren in Openbaring, die doen dat ook. Heilig, heilig, heilig. Drie keer heilig. Ja, als zij dat lied voor de Heere zingen of zeggen, dan is het heilig, heilig, heilig. En het bijzondere van Psalm 90 is wel dat drie keer heilig ook in deze psalm terugkomt. Juist waar God wordt genoemd, de God die tussen de cherubs woont. In Psalm 99, daar zie je vers 2. De Heere is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken. Dat zij uw grote en vreselijke naam loven die heilig is. Dat is de eerste keer. De naam die heilig is. En de sterkte van de koning die het recht lief heeft. Gij hebt billijk bevestigd, gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verhef de Heere onze God en buigt u neer voor de voetbank van zijn voeten. Hij is heilig. Dat is de tweede keer. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters en Samuel onder de aanroepers van zijn naam. Zij riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkolom. Ze hebben zijn getuigenis onderhouden en de inzettingen die hij hun gegeven had. O Heere onze God, u hebt hen verhoord. U bent hun geweest, een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Verhef de Heere onze God en buig je voor de berg van zijn heiligheid. Want de Heere onze God is heilig. Nou, is best bijzonder, toch? God die tussen de cherubim woont. En juist hier in deze psalm, waarin je dat drie keer dat heilig tegenkomt. Wat je dus in Jesaja 6 tegenkomt, maar ook in het gezang van de vier dieren in Openbaring 4 bijvoorbeeld. Heilig, heilig, heilig. Daar zie je een draad lopen, ja, tussen de God die tussen de cherubs woont. En die cherubim dus de weg ten leven bewaren of bewaken. Die cherubim die je in de tabernakel in de tempel vindt. En die cherubim die de heiligheid van de God van Israël uitroepen. Terug naar Ezechiël. Ik heb laten zien, nu in Ezechiël 1 komen die cherubim terug. In Ezechiël 10 worden ze uitgebreid genoemd. En ook in 9 een keer. Je vindt de cherubim ook helemaal aan het eind van Ezechiël. En dan is het ook weer in de tabernakel, of in de tempel, de nieuwe tempel. En dat vind je in Ezechiël 41, of sorry, 43. Ja, dat is een gezicht waar we nog wel eens een keer later op terugkomen. Dus die tempel helemaal aan het eind, die Ezechiël beschrijft. Dan ziet hij de heerlijkheid van de Heer. Ja, vers 2 van hoofdstuk 43. En zie de heerlijkheid van de God van Israël kwam van de weg naar het oosten. Zie je weer de weg naar het oosten. Daar kwam die vandaan, uit het oosten. En hij gaat weer terug richting het westen. En zijn stem was als het geruis van vele wateren en de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. En alzo was de gedaante van het gezicht dat ik zag, zoals het gezicht dat ik gezien had toen ik kwam om de stad te verderven. Dat zijn de eerste profetieën die Ezechiël heeft om de stad Jeruzalem te verderven. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had aan de rivier Gebar. En ik viel op mijn aangezicht en de heerlijkheid van de Heere kwam in het huis door de weg van de poort, de weg die naar het oosten zag. Ja, dus dan zie je de Heere, de heerlijkheid van de Heere, die terugkomt naar de tempel. Dus vanuit het oosten, terug naar het westen. En dan ziet hij hetzelfde soort van gezicht als wat hij in Ezechiël 1 zag, terwijl hij aan de Gebar was. In letterlijke zin vind je 41 vers 18. Dan zie je dat die tempel, die nieuwe tempel, dat daar op de wanden ook weer cherubs zijn afgebeeld. Te midden van de palmbomen. 41 vers 18. En het was gemaakt met cherubs en palmbomen. Dus het binnenste van dat nieuwe heiligdom. zodat er een palmboom was tussen de gerub en de gerub, en elke gerub had twee aangezichten. Op dat binnenste, ja, wat je kon zien. Natuurlijk hadden de werkelijke gerubs hadden dus vier aangezichten, maar kennelijk waren ze afgebeeld met twee aangezichten. En waarschijnlijk had dat dan iets te maken met de manier waarop je iets wat drie of misschien wel vier dimensies was, wordt aangebracht op iets van twee dimensies. Ja, dat is een beetje de lijn van de gerubs in de vier dieren in Ezekiel. Ze hebben alles te maken met de heerlijkheid des Heren. We zien en we zullen ook zien hoe de heerlijkheid van de Heren weggaat uit de tempel. Maar hoe hij dus ook weer terugkomt in de tempel. En dat dus iets met die gerubs te maken heeft. Toch is dit niet het laatste verhaal, het enige verhaal over de gerubs. Want ik heb nog niet alle gerubs besproken die in Ezekiel worden genoemd. En dat is ook wel eventjes goed om aan te halen. En dat is Ezekiel 28. Ja, ik denk dat je misschien al aanvoelde komen. In Ezekiel 28 hebben we een gerub van een hele andere orde. En die gerub van een hele andere orde, die vind je ook weer terug in andere vorm in het Bijbelboek Openbaring. Ook daar kom ik een andere keer op terug als we wat dieper op Ezekiel 28 ingaan. Maar voor de hele lijn van de gerub zou ik het toch nu alvast noemen. In Ezekiel 28. Dat is het vervolg op Ezekiel 27. Dat gaat over 27 gaat over Tyrus. En dan zie je in het eerste deel van Ezekiel 28 zie je een profetie over de vorst van Tyrus. En het tweede gedeelte gaat over de koning van Tyrus. Die vorst van Tyrus, dat is een mens, zo wordt hij omschreven. En Ezekiel 28 vanaf vers 11, die koning van Tyrus, dat is niet een mens. Die koning van Tyrus, dat is een gerub. En wat wordt er van die gerub gezegd? Dat is in vers 14. Dan spreekt God tegen deze gerub. Nou, laat ik beginnen in vers 13. U was in Eden, Gods hof. Alle kostelijke gesteenten was uw deksel, uw kleding, uw bedekking. Sardesstenen, topazen en de diamanten, turkozen, sardoniksstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk van uw trommels en uw pijpen was bij u. Ten dagen, als u geschapen werd, waren zij bereid. En u was een gezalfde, een messias, overdekkende gerub. En ik had u zo gezet en u waart op Gods heilige berg en u wandelde in het midden van de vurige stenen. Het zou best eens kunnen zijn dat dit gerub, dat die schepping die hier wordt bedoeld, dat die schepping is van Genesis 1 vers 1. Ja, dus dat er ook toen een Ede was, een hof van Ede en die herschapen is na Genesis 1 vers 2, na de verwoesting. Maar u was volkomen in uw wegen van de dag af dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Nou, dus in deze gerub is iets, is ongerechtigheid gevonden, het begin van het kwaad zou je kunnen zeggen. Dat is in Gods wonderlijke schepping, Gods meest wonderlijke schepsel, die overdekkende gerub. Het was misschien wel, ja, een beetje in mijn eigen woorden gezegd, de oppergerub, de belangrijkste gerub. Daar werd ongerechtigheid in gevonden. En het heeft er alle schijn van dat deze overdekkende gerub, deze koning van Tyrus, zoals die dus wordt genoemd, dat die wilde zijn als God. Ja, dat hij God van de troon wilde stoten. Dat is eigenlijk de hoofdzonde die in de Bijbel wordt genoemd. De hoogmoed, het jezelf boven God verheffen. En dat heeft zijn oorsprong gevonden hier in deze gerub. Deze gerub, die als God wil zijn, die bootst ook God na. Want deze gerub heeft ook vier dieren. En nou moet je misschien eventjes wat dieper nadenken. Waar vind je de vier dieren, die ook worden gezegd vier koningen te zijn, die vind je in het boek Daniël. In het boek Daniël, daar vind je ook vier dieren. En deze vier dieren, dat zijn vier hele andere dieren dan deze gerubs. Deze vier gerubs, die hebben het leven op het oog. Ja, ze bewaren de weg ten leven. De Heere God woont in het midden van hen. En helemaal aan het eind in het Bijbelboek Openbaring, dan loven ze de Heere God omdat hij koning is geworden. Zijn koningschap heeft aanvaard, de Christus. Ja, zij zijn de dienaren van de Christus. Deze vier dieren, die horen bij deze gerub van Ezechiël 28, dat zijn kwaadaardige monsters. En die juist het tegendeel beogen. Deze vier dieren, ze komen juist in Daniël 7 voor, omdat Daniël 7 de strijd tegen het volk van de Allerhoogste beschrijft. Het volk van de Allerhoogste, dat is natuurlijk het volk Israël. En die strijd, ja, die begint dus met een beschrijving van de vier dieren. In het eerste jaar van Belsazar, de koning van Babel, zag Daniël een droom in gezichten van zijn hoofd op zijn leger. Toen schreef hij die droom en hij zei de hoofdsom der zaken. Daniël antwoordde en zei, ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie de vier winden van de hemel braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee. Het ene van het andere verscheiden of onderscheiden. Het eerste was als een leeuw. En het had arendsvleugels en ik zag toe totdat zijn vleugels uitgeplukt waren en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan hetzelfde werd eens mens een hart gegeven. En daarna zie het andere dier, het tweede was gelijk een beer en stelde zich aan de ene zijde en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden en men zei al dus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. En daarna zag ik en zie, er was een ander dier, als een luipaard en het had vier vleugels als een vogel op zijn rug. Ook had hetzelfde dier vier hoofden en aan hetzelfde werd de heerschappij gegeven. En daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, het vierde dier was verschrikkelijker en gruwelijk en zeer sterk. En had grote ijzeren tanden en het at en het verbrijzelde en het vertrad. Het overige met zijn voeten en het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had tien hoornen. Nou, en die tien hoornen, ook die vind je weer terug overigens in Openbaring. Maar deze vier dieren, als dat wordt uitgelegd aan Daniël, wat dit gezicht dan te betekenen had, dan zijn dat vier koningen. Nou denk ik dat deze vier koningen, dat dat niet per se aardse koningen hoeven te zijn. Net als die overdekkende gerub, dat was de koning van Tyrus, dat was een hemelmacht, een hemelmacht van Tyrus. Dus een koning achter de werkelijke koning. Wellicht dat met deze vier dieren ook zo is. Want als je Openbaring er weer op naleest, dat gaan we nu niet doen, maar ik kom daarop terug in de loop van de studies. Dan zie je ook zo'n beest die bijna voldoet aan deze vier dieren. Ook het is een luipaard, een leeuw, arendsvleugels. En ook dat is een kwaadaardig monster. En die de strijd aanbindt met het volk Israël, met de heiligen, het volk van de Allerhoogste. Ook dat lees je terug in het Bijbelboek Openbaring. Dus als we het hebben over de gerubs in Ezechiël, dan hebben we de goede gerubs, zal ik maar zeggen. Dus die bewaken de weg ten leven en die dienen om deze schepping te behouden. Ja, je komt ze altijd tegen, ook in het laatste keer in Openbaring. Ze zingen ook over schepping. We zagen ze aan het begin bij de schepping. Aan het eind zie je ze weer bij de schepping. En zij zijn er als het ware om de weg ten leven te bewaken. En de Heere God van Israël, die woont in het midden van deze gerubs. En dan is die kwaadaardige, die gevallen gerub, die in wie ongerechtigheid werd gevonden, die zich zelf stelde boven de God van Israël, Het is altijd ja, de grote naaper van God. En die heeft zo zijn eigen vier dieren. En die vier dieren, nou, die hebben we net dan gelezen in Daniël. Maar die vind je ook weer terug in het Bijbelboek Openbaring. En waarom ik hier nu ook weer steeds, en dat ga ik nog veel meer doen, verwijs naar dat Bijbelboek Openbaring. Nou, als Ezechiël dat gezicht van de, dat eerste gezicht van die Gerubs heeft gezien, dan krijgt hij zijn eerste profetie, zijn roeping, en dan wordt hij geroepen met het oog op de volken van Israël. Ja, vers 3 van hoofdstuk 2, ik zend u tot de kinderen van Israël, tot de rebellerende volken die tegen mij gerebelleerd hebben. Dat zijn niet de heidenen, nee, dat is Israël en de volken van Israël, zo worden ze genoemd. Tot hen in de eerste plaats wordt Ezechiël gezonden. Dit is wat mij betreft ook een heel sterk argument, dat als wij het Bijbelboek Openbaring openen, en we zien daar weer die gerubs terug, en we zien daar een heleboel beelden terugkomen die we in Ezechiël en Daniël ook lezen, dat Johannes zijn profetie uitsprak met het oog op de kinderen van Israël, op degenen die in het land wonen. Dat is een uitdrukking die regelmatig komt in Openbaring. Zij die op de aarde wonen, zoals het meeste wordt vertaald, is een, naar mijn idee, betere vertaling voor hen die in het land wonen. Dus Johannes die ziet gezichten over het land en over alles wat daar in dat land plaatsvindt. En ik denk ook dat daar, in dat land, zometeen al deze profetieën, ook van Ezechiël, ja, dat daar de focus zal zijn. En dat we ons daar voor de vervulling op moeten richten. Nou, dat was gelijk al een heleboel voor deze eerste avond over Ezechiël. En nog lang niet alles. Ik hoop dat jullie een klein beetje een beeld hebben gekregen bij deze gerubs. Het is aanbevelenswaardig om al die teksten waar cherubim worden genoemd in de Bijbel en waar de dieren in de Openbaring worden genoemd, om die gewoon zelf nog eens op te zoeken en na te lezen. Kan ik je alleen maar aanraden dat je een beetje beeld hebt van hoe belangrijk deze vier cherubim zijn in Gods raad. En we moeten deze cherubim niet uit gaan leggen. Van, oh, dat sommigen zeggen, ja, oh, dat is de kerk, of dat zijn engelen, of nee, het zijn vier cherubs, vier cherubim. En God woont te midden van die cherubim. En dat zijn hemelwezens, waar Ezechiël de woorden niet voor kan vinden om ze te beschrijven. Het zijn ook hele wonderlijke wezens, waar wij ons niets bij voor kunnen stellen, behalve dat ze enorm veel licht verspreiden, vurig zijn. Het is een gedaante vol van heerlijkheid. En God woont in het midden van die heerlijkheid van die cherubim. En dan, hoe groot is die val geweest van die gezalfde overdekkende cherub, die eigenlijk ook rond de troon van God was, als de vijfde. En die gevallen is en niet werd als God, helemaal niet zelfs, dat wilde hij, maar hij verzon niet het leven, maar hij verzon het tegendeel van het leven. Ik zou je bijna willen vragen, luister nog eens naar die studie van Job die ik daarover heb gehouden, over de dood, dat is niet een verzinsel uit Gods hart, dat is het een verzinsel van deze, naar mijn idee, cherub, in elk geval van de vorst van de duisternis. God is de God van het licht, hij woont in het midden van het licht. Duisternis komt niet uit zijn hart voort, uit zijn gedachten voort, die komt voort uit de tegenstander, die het leven en het licht eigenlijk om wil brengen, wil verduisteren, die als een donkere sluier over deze wereld hangt. Maar gelooft zij God voor onze Heer Jezus Christus, die een nog veel diepere plek heeft aangenomen dan deze cherubs. Hij is nog veel dieper gegaan dan die gevallen cherub. Hij is zelf, God zijnde, onder de macht van die dood gekomen. die niet in zijn eigen gedachten is opgekomen. Hij heeft zich onder de macht van die dood gesteld en op deze manier de dood teniet gedaan. En de dood, de laatste vijand, overwonnen. En dan niet alleen hij, maar wij in hem. En zo hebben we zicht op die weg terug vanuit het westen naar het oosten in het heiligdom. En mogen we bij onze God en Vader verkeren en met hem praten, te midden van de Gerubs.